Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze biddagdienst vanmiddag vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 33. Zingen de versen 8 en 10, thema psalm van de jongens en de meisjes. Vers 8, het is God aan tijd nog plaats verbonden. En vers 10, zijn machtig arm beschermt de vromen. Vers 8 en 10 van Psalm 33. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van het geloof in de troost van Gods voorzienig bestel aan de hand van de woorden van zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 75, vers 1. Dan lezen wij 2 Koningen 6, de versen 8 tot en met 23. 2 Koningen 6, de versen 8 tot en met 23. Eerst de geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Lezing is uit 2 Koningen 6, vers 8 tot en met 23. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man Gods zond heen tot de koning van Israël, zeggende: wacht u, dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar, niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart des konings van Syrië onstuimig over deze handel, en hij riep zijn knechten en zeide tot hen: zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onzen zij voor de koning van Israël? En een van zijn knechten zeide: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide: gaat heen, en zie waar hij is, dat ik zende en hem halen laten. En hem werd te kennen gegeven, zeggende: zie, hij is te Dothan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op en ging uit, en zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeiden zijn jongen tot hem: ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? En hij zeide: vrees niet, Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide, Heere, open toch zijn ogen dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen dat hij zag en zie. De berg was vol vurige paden en wagens rondom Elisa. En als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de Heere en zeide, sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hen met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hen, dit is de weg niet en dit is de stad niet, volgt mij na. En ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide, Heere, open de ogen van deze dat zij zien. En de Heere opende hun ogen dat ze zagen en zie, zij waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zeide tot Elisa als hij hen zag, zal ik hen slaan? Zal ik hen slaan, mijn vader? Doch hij zeide, gij zult hen niet slaan. Zou gij ook slaan die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor dat zij eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat ze aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan en zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de benden der Syriërs niet meer in het land Israëls.
Volgen deze dienst door samen te zingen van Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. Ik sta de ogen naar het gebergte heen. Hij is, al treft u het vels verdriet. En vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan. De versen 1, 2 en 4 van Psalm 121. Gemeente, jongens en meisjes. Het is vandaag weer een bijzondere dag. Het is vandaag biddag. Op biddag komen we naar de kerk om de Heere te bidden. Om samen te zingen en te luisteren naar de preken. Die allemaal gaan over het bidden. Dan kijken we vooruit en we vragen de Heere om zijn zegen in alles. Jongens en meisjes, luister maar goed. Want het gaat vanmiddag over een gedeelte uit de Bijbel, waarover bij de meeste van jullie de meester of de juf op school al heeft verteld. Daarom ben ik blij dat je bij bent vanmiddag. Ik weet ook wel dat het niet bij allemaal zo zal zijn. Juist daarom ben ik nog meer blij dat jullie er allemaal bij zijn. Tekstwoorden voor de preek vanmiddag, die vinden wij in het ons voorgelezen Bijbelgedeelte 2 Koningen 6, de versen 8 tot en met 23. Als centraal tekstvers, alleen vers 16, nog eens 2 Koningen 6, vers 16. En hij zeide, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij, zie jij het ook? 3 aandachtspunten. Eerst de vraag van de knecht in de versen 8 tot en met 15. Daarna tweede, het vertrouwen van Elisa, versen 16 en 17. Dan als derde de macht van God, versen 18 tot en met 23. Dus het thema is de vraag, zie jij het ook? De vraag van de knecht, het vertrouwen van Elisa en als laatste de macht van God. Onze eerste gedachte is dan dus de vraag van de knecht. Jongens en meisjes, wat is het inmiddels alweer een langere tijd moeilijk in het noorden van Israël, vlak bij de grens met het land Syrië. Want in Syrië is tegenwoordig een koning die erg lelijk doet tegen Israël. Deze koning, die heet Ben-Hadad de derde. Deze Ben-Hadad wil eigenlijk maar één ding. Dat is dat koning Joram van Israël verdreven worden zal. Want Ben-Hadad wil ook de baas worden in Israël. Daarom wil hij oorlog voeren tegen Israël. Koning van Syrië wil mensen in Israël bang maken. En als het even kan, wil hij ook graag koning Joram van Israël gevangen nemen. Weet je hoe? Door telkens naar de zuiden van Syrië in het noorden van Israël invallen te doen. Dat doet hij door op voor Israël onbekende plaatsen kampen op te bouwen. Kampen op te bouwen. En vanuit die kampen kan hij dan Israël aanvallen. En als het lukt, koning Joram gevangen nemen. Het plan is om dat te doen met steeds kleine groepen van soldaten. Die stuurt hij naar wegen waar de koning van Israël regelmatig langskomt. Je ziet voor je, Syrische soldaten verstoppen zich. En als de koning met de soldaten langskomen, dan kunnen ze proberen hem aan te vallen. Je begrijpt, dat moet natuurlijk wel een geheim blijven voor Israël. Als het uitlekt, bekend wordt bij Israël, ja dan lukt het plan natuurlijk niet. Maar gelukkig zorgt de Heere heel goed voor zijn volk Israël. De Heere zorgt ervoor dat de plannen van koning Ben-Hadad steeds mislukken. Want de Heere, die vertelde aan Elisa waar die soldaten zich verstopt hebben. En Elisa vertelt aan de koning van Israël. Elisa is een kind van de Heere. Elisa is ook een knecht van de Heere. Elisa is een profeet. Jongens en meisjes, een profeet was vroeger in Israël, tijdens het Oude Testament, Iemand die in dienst stond van de Heere. Een profeet vertelde aan de mensen de wil van de Heere. Hij waarschuwde daarom voor de zonde, maar de Heere vertelde ook al eens dingen aan profeten die andere mensen niet wisten. Een profeet, als het goed is tenminste, leefde heel dicht bij de Heere en was aan de Heere en aan zijn woorden ook verbonden. En dat is ook hier zo. Want de Heere, die vertelde aan Elisa. Elisa, daar en daar hebben soldaten uit Syrië zich verstopt. Elisa kon dat weer doorvertellen aan de Israëlieten. Je begrijpt wel, daardoor mislukt het plan van koning Ben-Hadad van Syrië elke keer weer. Ik zal begrijpen dat koning Ben-Hadad er heel erg boos aan wordt. Hij zegt, hoe kan dat? Is er soms een verrader bij ons? Wie vertelt stiekem aan Israël waar wij ons verstoppen? Zegt de knecht, nee koning, er is geen verrader bij ons, maar het komt door de profeet Elisa. Het komt door die man van God. Want koning, voor de God van Israël is niets verborgen. De koning schrikt, kun je begrijpen? De koning schrikt, die wordt boos en hij roept, waar is die man? Zodat we hem kunnen halen. Elisa is in Dothan, koning, zeggen de knechten. Dothan, dat is een plaatsje ongeveer 16 kilometer ten noordwesten van Samaria. En dan stuurt hij soldaten met paarden en wagens naar Dothan om Elisa te gaan halen. Het leger, dat komt 's nachts aan, zodat niemand het ziet. De stad wordt nog diezelfde nacht belegerd. En de volgende ochtend kan er niemand meer in of uit. De volgende ochtend is de knecht van Elisa al vroeg wakker. Hij gaat op tijd uit bed. En dan kijkt hij naar buiten. Maar jongens en meisjes, wat ziet hij daar? Hij schrikt vreselijk. Want de stad Dothan is helemaal omsingeld met Syrische soldaten en paarden en wagens. Zijn hart bonkt in zijn keel. Hij gaat snel naar Elisa en bang roept hij vers 15. Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? De vraag van de knecht is de eerste gedachte en denken daar samen over na. Wat denk ik? Dat de knecht van Elisa misschien wel goed kan begrijpen. Hij is bang. Hij maakt zich ook veel zorgen. Misschien heeft u dat ook wel eens, misschien ook wel op deze biddag. Want met biddag sta je aan het begin van een nieuwe periode die weer voor ligt. Net zoals die knecht van Elisa kunnen wij ons onzeker en ook bang voelen. Misschien weten we ons geen raad meer zelfs. Niet dat er in Nederland zulke legers zijn, zoals bijvoorbeeld met die erge oorlog in de Oekraïne. Maar toch gemeente, toch kunnen we ook bezorgd zijn voor een periode die komt. En voelen ons misschien wel bang. En ook wel verdrietig. Want jongens en meisjes, dan ga je 's morgens naar school. Terwijl je denkt, ja straks heb ik weer die moeilijke sommen. Of zullen de kinderen nu wel aardig doen tegen mij? Of mijn zusje is zo ziek en hoe zal het toch gaan? Jongelaar, dan kijk je vooruit naar de afronding van je opleiding. En je ziet zo tegen het examen op. Of je hoopt zo op die baan. Maar hoe zal dat gaan? Misschien voel je je onzeker over jezelf. Over wie je bent. Ouderen. Er kunnen financiële problemen zijn. Door de energiecrisis bijvoorbeeld. De omzetdoelen staan onder druk. Waar blijven de opdrachten? Gebeuren wellicht ook dingen in je huwelijk of in je gezin, met je gezondheid. En dan denk je bij jezelf. Hoe moet dit? Gemeente. Wat dan? Wanneer we straks in de spreekkamer van de arts wachten op uitslagen. En wat dan? Als het in de therapie of met de hulpverlening ook niet vanzelf gaat. Gemeenten kijken ook vooruit rondom al het werk in Gods Koninkrijk. Wil ik eerst achterom kijken. We kunnen niet anders zeggen dan dat de Heere bij tijden onuitsprekelijk goed is geweest. De Heere gaf open deuren. De Heere gaf ook open harten. De Heere gaf zegen onder het woord. Maar hoe dat zal gaan in een nieuw seizoen, dat is ons onbekend. Met alle zegeningen zijn er ook altijd zorgen. Je ziet wel eens ontwikkelingen in gezinnen. En bij jongeren, waarbij een stille vrees je hart vervult. Hoe zal dat toch allemaal gaan? En dan kunnen er ook nog veel vragen zijn die meer gaan over ons innerlijk in de verhouding tegenover de Heere. Want dan kunnen er ook tijden zijn waarin je alleen maar je noden en ellenden ziet. Dat kan zo zijn, wat we eens noemen de eerste bekering, wanneer de Heer je ontdekt aan je schuld en verlorenheid en het nood wordt in je leven. Kan ook later nog zo zijn, soms nog veel meer dan eerst zelfs, want dan ga je na hoe de Heer je leven tot nu toe geleid heeft. En in alles heeft weer een zorgen. Met verwondering heb je ervaren dat er bij de Heere een overvloed van genade is. Maar er komen tijden achteraan, gemeente, dat je eigenlijk nergens meer bij kunt. Dan zijn er tijden waarin de duivel je zwakste plekken en je zwakste tijden kent, wanneer die je aanvalt. En je vaart dan in jezelf geen kracht te hebben. Er is dan maar zo weinig voor nodig. Of van binnen ligt alles weer zo op de zeef. Iemand zegt misschien, maar kun je dat eigenlijk wel zo zeggen bij deze geschiedenis? Gemeente, ik denk van wel ja. Als je ervan uitgaat dat die knecht, wiens naam hier overigens niet wordt genoemd, dat die knecht afkomstig is uit een al bestaande kring van mensen om Elisa heen, dan weet deze knecht dat de God van Elisa de Almachtige is. En dat de God van Elisa zijn volk ook beschermt. Hij zal hebben gehoord van het ongelooflijke van dat wonder, van de genezing van de Naaman de Syriër in het voorgaande hoofdstuk. Hij wist van Gods grootheid en onbegrensde macht. Deze knecht heeft Elise horen voorlezen uit de boekrol Psalm 91 vers 11. God zal zijn engelen gebieden en zij zullen u ook bewaren. Je hoeft niet bang te zijn, want God wil de mensen die bij hem horen beschermen. Maar gemeente, toch is hij wel bang. Er is nu geen vertrouwen in zijn hart op de God van Elisa. En misschien, gemeente, herkennen wij het zelf ook wel. Eerst was de Heere voor onze waarneming zo dichtbij. Nu niet meer. Eerst leefde er een kinderlijk geloof in Gods vaderlijke zorg in alles. Nu niet meer. Eerst was het waar, ook voor onszelf. Nu niet meer. Eerst kon ik het geloven. Nu kan ik bij tijden niets meer geloven. En zie je dan hoe de weg in de geschiedenis wordt aangewezen. Deze knechtgemeente gaat ermee naar Elisa en vertelt hem zijn nood. Ach, mijn Heer, hoe zullen wij doen? Jongens en meisjes, die knecht gaat met de bange zorgen naar Elisa en vraagt hem wat hij moet doen. Mag ik eens vragen, jongens en meisjes, naar wie ga jij toe? Met jouw zorgen en jouw vragen? Kijk, naar Elisa gaan letterlijk, dat gaat vandaag uiteraard niet meer. Maar denk nog even mee. Elisa, zei ik net al, Elisa is hier een profeet. Een man van God, toch? Hij maakt Gods raad en wil bekend. Elisa lijkt een beetje op de Heere Jezus, die het ook gedaan heeft en nog steeds doet. De raad en de wil van God bekendmaken. Zodat je in de profeten van het Oude Testament altijd iets ziet oplichten van de Heere Jezus als de grote profeet van het Nieuwe Testament, onze Heere Jezus Christus. Een profeet Oude Testament is in bepaalde opzichten altijd een type van de profeet Nieuwe Testament, de Heere Jezus. Dus wordt deze weg aangewezen om ook met biddag, met al onze noden en zorgen, naar de meerdere van Elisa, naar onze Heere Jezus Christus te gaan. Want gemeente, bij hem is raad. Wanneer wij ons radeloos voelen, bij hem is wijsheid. Wanneer wij ons in onszelf dwaas voelen, bij hem is kracht. Wanneer wij ons in onszelf zwak voelen, bij hem is bekwaamheid. Wanneer wij ons in onszelf onbekwaam voelen, bij hem is genade. Wanneer wij ons in onszelf schuldig voelen, bij hem is bevestiging. Wanneer wij ons in onszelf wankelmoedig voelen. Gemeente, jongens en meisjes, dan vouwen wij onze handen, zie je dat? Dan vouwen we onze handen en vragen naar de Heere eerbiedig. O Heere, wat moet ik doen? O Heere, wilt u mij helpen? gebedengedachte. Vertrouwen van Elisa. Gemeente, jongens en meisjes, daar staat die knecht van Elisa bij Elisa. Horen zijn bange vraag. Hij kijkt verwachtingsvol naar Elisa. Ja, want die zal wel weten wat gedaan moet worden. Denk je, jongens en meisjes, is Elisa ook bang? Elisa is niet bang. Nee, kijk maar mee, gemeente, vers 16. En hij zeide, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Jongens en meisjes, dat is een beetje apart, vind je niet? Elisa, die kijkt naar buiten, ja, en die ziet dan heel veel soldaten. En dan zeg je tegen zijn knecht, je hoeft niet bang te zijn. Want die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. Hoe kan Elisa dat nu zeggen? Ze zijn maar samen, de knecht en Elisa. Ja, en daarbuiten zijn toch wel heel veel meer dan 2 Syrische soldaten. Het is ook zo. Maar gemeente, kennelijk ziet Elisa hier iets wat deze knecht in ieder geval nu nog niet ziet. Die knecht heeft zijn ogen gewoon open. En toch ziet hij niet wat Elisa ziet. Denk maar aan een eenvoudig voorbeeld, je bent iets kwijt. Het ligt gewoon in de kast. Ergens op je kamer. Daar kijk je ook. Maar je ziet het op dat moment gewoon niet. En zo is nu ook hier, maar dan in veel diepere zin. De knecht is er blind voor. Maar gemeente, waar is hij dan blind voor? Nou, dan merk ik het vervolg van 17. Elisa bad en zei de Heere, open toch zijn ogen dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Dan bidt Elisa dus. Want gemeente, dat is nu zo nodig. Ook Elisa is geen wonderdoener in eigen kracht. Ook Elisa is in alles zo afhankelijk van wat de Heere hem geeft en wat de Heere doet. Hij spreekt de Heere aan als de Jehova, als de verbondsgod, de God van de trouw, de God van de genade. En hij vraagt of de Heere de ogen van zijn knecht openen zal, want zijn knecht geweten ziet letterlijk alleen wat voor ogen is, terwijl Elisa zoveel meer ziet. In de Bijbel gebeurt dat vaker. Jongens en meisjes, denk aan de geschiedenis van Biliam, nummer 22. Die ezelin van Biliam, die zag ook meer dan Biliam zag. Zo kan u ook zijn bij ons vandaag. Dan zien wij wel onze nood. Denk wat ik net noemde in de eerste gedachte. Wel onze nood. Maar zijn er dan zo blind voor dat er bij de Heere altijd meer is, zoals anderen dat wel zien? Zo is het ook hier. Elisa bidt. En de Heere hoort. En de Heere verhoort dat gebed. De Heere die opent de ogen van de jongen. Zodat hij het nu ook ziet. En wat hij dan ziet. Vers 17. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens. Rondom Elisa. Daarnet zag de knecht al paardenwagens van Syriërs. Nu ziet hij ook deze paarden, deze wagens, maar dan van vuur. Bijbels gezien een teken van Gods bescherming. Kanttekeningen leggen het uit met te zeggen dat het gaat om een enorme menigte van engelen die van God tot bescherming van de profeet gezonden waren. Jongens en meisjes, engelen zijn boden die door de Heere erop uitgestuurd worden om bijvoorbeeld belangrijke boodschappen te brengen op de aarde. Denk aan de engel die bij Maria vertelde dat zij moeder van de Heere Jezus worden zou. De engelen krijgen soms ook de opdracht van de Heere om kinderen van God te beschermen en het oordeel van God over vijanden uit te voeren. Zo is ook hier de Heere zorgt, zo onuitsprekelijk goed. Denk er daar samen over na. Gemeente, dan denken we, letten we nog eerst even op Elisa. Eerst Elisa. Hij zag wat zijn knecht eerst niet zag. Allemaal vurige wagens, paarden en engelen. Daarom was Elisa niet bang. Dan kun je inderdaad zeggen met de bruine psalm, in vers 1, en van die zingen we die ook, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, ja, zelfs beschaduwd in Gods woning. Want eerst zijn er de engelen die staan vooraan. En daarachter al die soldaten uit Syrië. Dat is een mooi beeld. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Eerst is de Heere Jezus er. En zijn trouw. En zijn zorg. En zijn grootheid. En daarachter komen dan pas onze noden, onze zorgen, onze moeite, ons verdriet. Als we het zo in geloof zien, dan hebben we niets te vrezen. Erkent u dat? Dan blijven onze harten in de grootste smarten in de Heere gerust. En dan kun je ook op middag de toekomst in. Want dan is de Heere aan je zijde. En die zal je ondersteunen. Ook als er verdriet en leed komen zal. Het kan ook andersom. Gemeente, het kan ook andersom. Wanneer je door ongeloof of klein geloof het allemaal zo anders is in ons hart. Hoe het dan is. Ja, dan zie je eerst de noden en de zorgen voor al die. Ergens zo mag zeggen tenminste, met een beetje geluk, nog wat van de trouw en de grootheid van de Heere Jezus, als je dat tenminste nog ziet. En dan, gemeente, kunnen we ons inderdaad soms heel bezorgd en angstig voelen. Wat is het voor ons allemaal nodig om alles wat ons nog toekomen kan te bekijken in de juiste volgorde. Eerst de trouw en de grootheid en de zorg van de Heer Jezus en dan mijn noden, dan mijn zorgen, dan mijn verdriet. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En vanaf die plaats alle noden, alle zorgen, alle behoeften van lichaam en voor de tijd, bij hem te brengen. En ook van hem alleen te verwachten. Ik kan me voorstellen dat iemand er bij zichzelf denkt of zegt, maar hoe moet dat dan? Dat je denkt of zegt bij jezelf, hoe kom ik daar dan? Om het zo te gaan zien, net als Elisa. De gemeente, hebben gemerkt toch? De Heere moet je er de ogen voor openen. Dat is het eerste inderdaad. Tweede is dit. De Heere doet dat ook. Wat de Heere moet doen, dat doet de Heere ook echt. Zoals we geboren zijn, zijn we allemaal in geestelijk opzicht blind. En het is de Heere die dat anders maakt. Psalm zegt het. Hij geeft blinden het lieflijk gezicht. Hagar, die zag in de woestijn die waterput eerst ook niet. Later wel, toen de Heer haar die liet zien. Zo gaat ergens ook hier. Zo moet ook bij ons gaan, ogen moeten geopend worden. Dan ga je het zien. Je gaat in geestelijk opzicht je eigen duisternis zien. Maar door het werk van de Heilige Geest wordt het dan ook zo dat je het licht van de Heere Jezus mag gaan zien. Je gaat je eigen verlorenheid zien. Maar ook de ruimte. Ook de verlossing in de Heere Jezus. Want dan is zien altijd ook iets van hebben. Iets van de toe-eigening door het geloof. Nu is het ook voor mij. En wat een troost. Maar dan door het geloof. Elisa gaat begrijpen met je hart. In alle omstandigheden. Zijn diegenen die met ons zijn. Meer dan die tegen ons zijn. Matthew Henry zeggen zo prachtig en onderwijzend. Het openen van onze ogen zal onze vrees tot zwijgen brengen. In het donker zijn we altijd vreesachtig. Hij zegt erbij, hoe helderder blik we hebben op de soevereiniteit en macht van de hemel, hoe minder wij de rampen van deze wereld zullen vrezen. Begrijpt u dat? Wat een zegen. We hebben dan zo bidden mogen houden. In een stil vertrouwen. Op Gods vaderlijke zorg. In alles. Dan leven van binnen. Er is bij de Heere meer genade dan schuld bij mij. Er is bij de Heere meer gerechtigheid dan ongerechtigheid bij mij. Er is bij de Heere meer vergeving dan zonde bij mij. Er is bij de Heere meer troost dan verdriet bij mij. Er is bij de Heere meer hulp dan zorg bij mij. Want God is altijd groter. Er zijn bij de Heere uitkomsten. Ja, zelfs tegen de dood. Laat er bij dan leven in ons aller hart. Heere, open ook mijn ogen, zodat ik het zien mag. Zodat ik het duidelijker zien mag. We gaan samen zingen Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Het vierde vers van Psalm 3. Zie jij het ook? Eerst de vraag van de knecht. Daarna vertrouw van Elisa. Nu als derde de macht van God. Gemeente, de ogen van de knecht van Elisa. En die zijn open gegaan. En dan? Ja, er gebeurt er nogal wat bijzonders, jongens en meisjes. Die Syrische soldaten, die komen in beweging. Die komen in de richting van de stad Dothan, in de richting van Elisa. Jongens en meisjes, wat zou er nu gebeuren? Wordt Elisa bang? Nee hoor. Elisa blijft heel rustig. Elisa, die vertrouwt op de Heere. Want zo gaat dat, wanneer het geloof tot sterkte is in het uur van de nood. En dan bidt hij opnieuw tot de Heere. Eerst vroeg hij of de Heere de ogen van de knecht open wilde maken. Nu bidt hij iets omgekeerds. Hij bidt nu of de Heere de ogen van de soldaten van Syrië gesloten wil laten zijn. Zojuist verhoorde de Heere het gebed van Elisa. Ja, dat zal hem ongetwijfeld aangemoedigd hebben om nog meer van de Heere te vragen. En dan verhoort de Heere zijn gebed opnieuw, vers 18. En hij sloeg hen met verblindheden naar het woord van Elisa. Dat betekent trouwens niet, jongens en meisjes, dat die soldaten echt blind werden. Zo niet. Maar je zou kunnen zeggen dat hun zicht wordt beperkt. Simpel gezegd, ze hebben het gewoon niet door. Ze hebben niet door dat dit Elisa met zijn knecht is. Daarom gaat Elisa met een gerust hart naar ze toe. Zegt tegen een officier, vers 19. Dit is de weg niet. Dit is ook de stad niet. Volg mij na. Ik zal u leiden tot de man die u zoekt. Zo waar ook. Want uiteindelijk willen de Syriërs Samaria de hoofdstad innemen en koning Joram hebben. Dan gaan ze dus met Elisa mee. Tocht van zeg 16 kilometer, toch een paar uur lopen, waarna ze in de stad Samaria aankomen. Wat er dan gebeurt? Valt het dan wat samen? Elisa bidt opnieuw tot de Heere of de ogen van de soldaten geopend mogen worden. En dan hoort en verhoort de Heere ook. Hun ogen gaan open. En dan zien ze dat ze midden in Samaria zijn. Samaria, dat is juist de hoofdstad van het tienstammenrijk. En als hun ogen daarvoor open gaan, dan schrikken ze vreselijk. Maar jongens en meisjes, nu zijn ze in het hol van de leeuw. En hoe moeten ze hier ooit nog levend uitkomen? In Samaria is namelijk ook koning Joram van Israël. En koning Joram ziet die soldaten ook en ziet zijn kans dan schoon. Hij vraagt het Elisa, vers 21. Zal ik ze slaan? Zal ik ze doden? Wanneer hij op iets vraagt, merk je wel dat hij voor Elisa veel respect heeft. Hoewel hij zelf koning is, hij wil het toch niet doen zonder Elisa's toestemming. Maar Elisa verbiedt het hem. Die zegt, nee koning, mag je niet doen. Dood hen niet. Een krijgsgevangene mag je niet doden. Zeker niet wanneer je zoals nu die gevangenen in de schoot geworpen krijgt. Trouwens ook gevangenen die je met je zwaard en met je boog hebt gevangen, die mag je niet zomaar doden. soldaten blijven leven. Blijven hier alleen gespaard. Elisa, daarmee de God van Elisa betoont genade. Ze krijgen eten en drinken en ook de vrijheid, meer nog gemeente. Ze krijgen een complete feestmaaltijd. Wat zullen die soldaten verbaasd en verwonderd geweest zijn. Dat er zoveel boze plannen. En dan nu dit. Zoveel goedheid. Het brengt ze kennelijk op andere gedachten. Je leest hem aan slot van de 23. Zo kwamen de benden van de Syriërs niet meer in het land van Israël. Dan is ze dus gedaan. Met al dat oorlogsgeweld. De macht van God is de derde gedachte. En denken ook daarover na. Eerst kort koning Joram van Israël. Gemeente, dan denk ik zomaar dat wij, koning Joram, ja, we kunnen begrijpen of niet. Dit is je kans. Ik zet het ze betaald. Ik zal. Maar gemeente, wat leert de Heer ons? In de Bijbel lees je iets anders. Paulus. Romeinen 12, vers 17 en 21. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Maar overwint het kwade door het goede. En dat is een les van voortdurende zelfverloochening. Die les, die is soms zo moeilijk. Je leert die les, weer door het geloof, je ziet op Jezus zelfverloochening en liefde, waarvan Elisa nu zo'n prachtig voorbeeld is. Wat dan nu, Elisa. Elisa, gemeente. De Heer had heel veel gedaan bij die eerste gebedsverhoring. Toch? Heel veel. Zie je er de vrucht van? Wanneer Elisa dan weer bidt. Gemeente, hoe meer je van de Heere krijgt, hoe afhankelijker je wordt. Want je hebt het leven met de Heere nooit in je zak. Alsof je zelf over alles kunt beschikken. Je hebt anders gezegd, elke dag de Heere zo nodig. En wat geeft dan alles wat de Heer gedaan heeft, zoveel meer vrijmoedigheid in het gebed. Want dan worden grote dingen verwacht van God, de Almachtige. En je komt er niet beschaamd mee uit. Wat wil de Heer laten merken? Dat Hij een hoorder is van gebeden. Op zijn tijd. Want gemeente, wat zit er dan veel en veelzijdig onderwijs in de manier waarop Elisa omgaat met deze soldaten. Denk erover na. Hij neemt ze mee naar Samaria. Naar koning Joram. Die zochten ze immers. Maar die tocht naar Samaria, die tocht naar Joram, dat wordt bijna hun dood. Door tussenspraak van Elisa blijven ze in leven. Ja, ontvangen ze veel meer dan ze ooit hadden gedacht of gehoopt. Wat lijkt dit ontzettend veel, gemeente. Op de weg van de Heere met zijn kinderen. Wat lijkt Elisa ontzettend veel op de middelen van Elisa. Wat je van nature zoekt, zou om eigen schuld je dood worden. En wat een ontzetting. Wanneer net als toen ook vandaag in geestelijk opzicht je ogen daarvoor open gaan. Dat maakt namelijk het wonder uit. Nee, net als toen Elisa ook vandaag iets ervaart van de troost. En de kracht van de tussentreding, bemiddeling van de Heer Jezus. Wanneer de Heer Jezus het ook voor jou op gaat lossen. Dan ervaar je met je hart, Hij maakt gevangenen los. Hij opent de ogen van de blinden. En wat een onuitsprekelijke goedheid van de Heere ontmoet je dan. Denk erover na, die soldaten van Benadad, die krijgen eerste levensbehoefte in brood en water. Dat is waar. Maar ze krijgen nog veel meer. Ze krijgen een complete feestmaaltijd in Samaria. Zo richt de Heere de tafel toe voor het aangezicht van tegenpartijen. En gemeente, dat maakt een mens onnoemelijk klein. Dan eindig je in het wonder, want de Heere is zo goed voor mensen die het totaal niet verdiend hebben. Wat is dat rijk voedsel? Wanneer je door het geloof mag leven en gevoed worden uit zijn verdiensten als borg en als middelaar. Als je mag ervaren rondom zijn verdiensten die vrede met God om Jezus wil. Wat mag zien van een verzoende verhouding en van de kracht die er is in hem in de gemeenschap met Christus. Dan is er iets van dat eeuwige leven. En van die zoete blijdschap en vreugde door de Heilige Geest. Al de gerechten zijn door Christus verdiend. En dat voor vijanden. Gemeente, denk erover na. Wat betekent deze Elisa? Wat betekent deze Heere Jezus nu werkelijk voor ons? Dat is het laatste waar ik wat van zeggen wil. Hoewel de Syriërs vijandige plannen hadden tegen Elisa, en het volk en de koning van Israël, gebruikt Elisa zijn macht bij de Heere tot hun bestwil. Dat getuigt van veel genade. En wat een voorbeeld laat hij daarin daarna aan andere knechten van God. Aan allen die dienstbaar zijn in Gods koninkrijk. Aan alle gelovigen. Gemeente, aan ons allemaal. Begrijpt u dat? Wat een voorbeeld. Naar dienaren van de Heere toe is het een voortdurende les om te leren wat dat zeggen wil. Wat je leest in 2 Timotheus 2 vers 25. Met zachtmoedigheid. Onderwijzende degenen die tegenstaan. En breder, dan denk je ook wat Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 20. Indien dan uw vijand hongert, niet je vriend, maar je vijand. Als je vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult u kolen van vuur op zijn hoofd hopen. Terwijl tenslotte de Heer Jezus zelf het zo gezegd heeft, Matthäus 5 vers 44. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden, heb je het woord weer, hebt uw vijanden lief. Zegent hen die u vervloeken, Doet wel degene die u haten en bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen, gemeente. Dan wordt in één woord de gestalte van Christus de onze. Jongens en meisjes, dan ga je op de Heere Jezus lijken. Je gaat op de Heere Jezus lijken. Want hij heeft zelfs op Golgotha nog gebeden voor de vijanden. En er waren erbij die vanaf toen zijn vrienden werden. Zie hier ook soldaten die gaan als andere mensen terug naar Syrië. Er is met al die narigheid, het is allemaal totaal anders geworden. Als andere mensen, als nieuwe mensen, terug naar huis. Het thema was, zie jij het ook? Eerst de vraag van de knecht. Daarna vertrouwen van Elisa. En als derde de macht van God. Gemeente, jongens en meisjes. De Heere moet ogen openen. En doe dat ook. Herkennen we het? Ogen gaan open. Want dan zeggen we het. Voor vandaag en ook voor de toekomst. Met zoveel verwondering en verwachting. Die bij ons zijn. Die zijn meer dan die bij hen zijn. Amen. Tot besluit van deze dienst, Psalm 91, de versen 1 en 5. Vers 1 is door de groepen 3 en 4 geleerd. Vers 1, hij die op Gods bescherming wacht. En vers 5, ik steun op God mijn toeverlaat. De collecten zijn daar bij de uitgang. Op deze middag zijn alle collecten bestemd voor de kerk. De Heere zegen u met uw gaven. Vers 1 en 5 van Psalm 91. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.